We zijn hier samengekomen voor afgaand aan de begrafenis van zuster Maria Cornelia Heemskerk. Ze werd geboren op 27 mei 1924 en overleed op 17 augustus 2018. Met elkaar willen we in dit ogenblik luisteren naar de schrift en onze gedachten en ons verdriet bij God brengen in het gebed en hem ook straks bidden om zijn nabijheid als wij de gang naar de begraafplaats zullen moeten maken. Naar de wens van onze overleden zuster Heemskerk zal er geen persoonlijk woord gesproken worden door de familie. Maar wat wel gezegd mag worden is dat jullie tante Rie heel veel voor jullie als kinderen, Eelco of neven en nichten, Eelco en Frederike en Metta en Theo, en voor jullie kinderen heeft betekend. En dat jullie dat ook in dankbare herinnering houden. Verder wil ik namens de familie voorafgaand aan deze samenkomst de dank en waardering uitspreken aan huisarts De Haas, aan de thuiszorg DSV en aan allen die trouw zuster Heemskerk hebben bezocht en met haar hebben meegeleefd. In deze rouwsamenkomst belijden we allereerst dat in dit samenzijn onze hulp en verwachting van de Heere is die hemel en aarde geschapen heeft en die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit zal laten varen wat zijn goddelijke hand eens begon. We willen nu samen gaan zingen, zoals op de liturgie ook aangegeven, Psalm 3, vers 2. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen. Psalm 3, vers 2. We openen samen Gods woord in het evangelie zoals Johannes ons dat beschrijft, hoofdstuk 14, de verse 1 tot en met 14. De schriftlezing is Johannes 14, vers 1 tot en met 14. Daar zegt de Heer Jezus tegen zijn discipelen: uw hart worden niet ontroerd. Gelieden, gelooft in God, geloof ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen, anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en u plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En waar ik heen ga, weet gij. En de weg weet gij. Thomas zei tot hem: Heere, wij weten niet waar gij heen gaat. En hoe kunnen wij de weg weten? En Jezus zei tot hem: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Indien gij lieden mij gekend had, zo zoudt gij ook mijn Vader gekend hebben. En van nu aan kent gij hem en hebt hem gezien. Filippus zei tot hem: Heere, toon ons de Vader, en het is ons genoeg. En Jezus zei tot hem: Ben ik zo lange tijd met u lieden en hebt gij mij niet gekend, Filippus? Die mij gezien heeft, die heeft de Vader gezien. En hoe zegt gij: toon ons de Vader? Gelooft gij niet dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is? De woorden die ik tot u lieden spreek, spreek ik van mijzelf niet, maar de Vader die in mij blijft, dezelfde doet de werken. Gelooft mij dat ik in de Vader ben en de Vader in mij is, en indien niet, zo gelooft mij om de werken zelf. Voorwaar zeg ik u, die in mij gelooft, de werken die ik doe, zal hij ook doen, en zal meerder doen dan deze, want ik ga heen tot mijn Vader. En zo wat gij begeren zult in mijn naam, dat zal ik doen, opdat de Vader in de Zoon verheerlijkt wordt. Zo gij iets begeren zult in mijn naam, zal ik het doen. Tot zover de lezing van Gods woord. Laten we samen de Heere zoeken in ons gezamenlijk gebed en hem bidden om zijn zegen. Heren, wij zijn op dit moment van een door de weekse dag samengekomen in de kerk. En de reden daarvan is u bekend. En toch leggen we hem ook in ons gebed aan u voor. We zitten hier met verdriet. We zitten hier omdat de dood een geliefde uit de kring van de familie, uit de kring van het gezin van waarin ze opgegroeid is, uit de kring van de gemeente is weggenomen. Een zus, een tante, een oud-tante, een zuster van de gemeente. En dat vervult ons met droefheid, Heren. We hebben van haar gehouden. En ze is zo lang ook onder ons geweest. U schonk onze zuster Heemskerk 94 jaren en daar zijn wij dankbaar voor. Dankbaar dat u haar zo lang het leven schonk en gezondheid gaf, al was dat de laatste periode, was dat ook een periode waarin dat achteruit ging en ze meer moeite en zorgen kreeg. Maar zo lang heeft u haar gespaard en in het midden van gezin waarin ze opgroeide en de familie gegeven. En zoals we dat ook net hebben uitgesproken, Heren, willen we dat ook in ons gebed aan u voorleggen. Er is dankbaarheid voor het vele dat ze ook betekend heeft. In het bijzonder ook voor neven en nichten. En Heren, zo zeggen we u dank. Maar als we deze dingen bedenken en als die dingen ook door onze gedachten heen gaan en herinneringen bovenkomen, dan voelen we tegelijkertijd het verlies en het verdriet. En ook dat brengen we aan uw genadetroon. De lege plaats die er gekomen is. Niet meer het bezoek te kunnen brengen aan Tante Rie. Die plek die ook leeggevallen is, daar waar ze dan nu nog woonden. En ook in onze gemeente. Heren, we hebben ook wat te belijden dan. Want het feit dat wij hier samen bijeen zijn, is iets wat er niet was toen u hemel en aarde en de zee en alles wat daarin is geschapen had. Toen u ons mensen schiep, schiep u ons voor het leven. En de dood is een gevolg van onze zonde en ongehoorzaamheid. En daarom belijden we het ook in deze rouwsamenkomst. Dat het om ons is en door ons. En wij verbidden u de vergeving over die zonde en het wegbreken bij u de bron van het leven. En we bidden u dat in Jezus' naam. Die het heeft gezegd, en dat hebben we zojuist ook mogen lezen, dat Hij het leven is. En dat u Hem gezonden hebt tot ons. En dat Hij van hierheen gegaan is om plaats te bereiden. Nee, geen graven, maar woningen. Om te leven. Eeuwig te leven bij u. Dat herstel. Heren, en wij bidden of we daar ook deze middag, te midden van het verdriet en van de rouw waar we in zitten, door vertroost mogen worden. Dat uw woord ons in deze dingen de weg wijst. Dat uw woord ons leidt en dat uw woord ons troost en ons roept om dan ook met ons sterfelijke lichaam tot u te komen, opdat u de dood hebt overwonnen. Heren, dat mag toch ook deze middag dan het evangelie zijn, die goede boodschap in een wereld waarin nog graven gedolven worden. In een wereld waarin de dood nog rondgaat, mag het verkondigd worden dat u bent heen gegaan om plaatsen te bereiden, woningen te maken voor een ieder die in u gelooft. En zo bidden we, Heer, of dat evangelie ook deze middag dan een kracht tot zaligheid voor ons die nog leven mag zijn. Opdat we zo ook straks naar de begraafplaats en waar we staan zullen op een plek waar alles getuigt van sterven en vergankelijkheid en de dood. Dat evangelie ons omhoog doet zien tot u die leeft. En dat we het in geloof ook mogen nazeggen, wie in u gelooft zal leven, al was die ook gestorven. Heren, zo bidden we voor elkaar, we bedragen de familie aan u op, denkt u in het bijzonder aan hen, draagt u hen in uw trouw en ondersteun hen met uw kracht in dit moeilijke werk. Maar ook alle die naar de kerk toegekomen zijn uit belangstelling of in een bepaalde verhouding tot onze zuster Heemskerk hebben gestaan. Geef een ieder wat nodig is om uw woord te horen en te ontvangen in geloof. En om zo door u gezegend straks weer huiswaarts te mogen keren. Verhoor ons gebed in de vergeving van onze zonden als wij het u bidden in de naam van uw Zoon, de Heere Jezus Christus. Amen. We zingen nu uit Psalm 31, het 12e en het 19e vers. In uw hand zijn mijn tijden. Ik verlaat mij in mijn leed op u alleen. En bemin de Heere, Gods gunstgenoten. In overleg ook met de familie willen we samen nadenken en luisteren naar wat de Heer Jezus heeft gezegd in dat tweede vers van Johannes 14. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om u plaats te bereiden. En daarna willen we zingen uit Psalm 84, het tweede en het zesde vers. Zussen Tini en Wil, die met ons meeluistert thuis. Neven en nichten, familie, gemeente. Als we deze middag hier in de kerk bij elkaar zijn gekomen, dan is dat met verdriet. Met rouw. Omdat, en zo hebben we dat net ook voorgelezen, afgelopen vrijdag 17 augustus uw zus, tante, oud-tante en ons gemeentelid overleed. Door de Heere werd weggenomen uit een lang leven dat haar gegeven is. 94 jaar. Ze heeft die leeftijd mogen bereiken en dat is niet velen gegeven. Maar haar gezondheid werd wel steeds brozer. En ze werd wel zwakker. Maar tot eigenlijk het einde toe maakte ze nog haar rondje om de kerk. En liep ze hier om het gebouw. En het is, al ben ik hier nog niet zo lang, toch wel een paar keer al gebeurd dat ze ook de achtertuin in kwam. En dat ik even met haar sprak. En soms ook wat langer. Want ze had ook wel vragen. En daar kwam ze dan toch wel ook in het bijzonder voor. Ze voelden het dat ze zwakker werd. En ze zei ook, het gaat op het einde aan, dominee. En dan is het wel beslist. En ze zat met die vraag, waar de tekst eigenlijk over gaat. Heb ik dan een woning bij de Heer? Dat was een vraag voor haar die ze mij verschillende keren heeft voorgelegd en waar ik met haar over kon spreken. En haar uiteindelijk steeds maar wees op wat God in de doop heeft gezegd. Een belofte die aan haar ook 94 jaar geleden werd gedaan, dat Hij als een vader wil zorgen voor ons zondige mensen. En dat Hij als de Zoon, en daar gaat het in deze tekst vanmiddag met name over, dat werk wil doen wat nodig is om plaats te bereiden voor zondaren. En wat de Geest beloofd heeft om dat ook zo te werken in een mensenleven dat hij het gaat geloven. Ze voelden het zelf aankomen dat het einde dichterbij kwam. We zagen het ook. U hebt het ook gezien. Toch kwam het, zoals dat eigenlijk altijd weer, wel weer onverwacht het bericht. Eerst dat ze naar het ziekenhuis was gebracht en toch weer terug mocht keren. En toen kwam nog een keer het bericht dat ze plotseling naar het ziekenhuis moest. Maar dat bericht werd gevolgd met dat definitieve bericht. Dat ze was overleden. En dat brengt ons dan deze middag samen. Dat verdriet en die gebeurtenis. En het bepaalt ons er ook weer bij. Wij zijn sterfelijke mensen. En we snappen en we weten allemaal dat we niet allemaal 94 worden. En de goede boodschap van het evangelie is dat hij ons daar ook bij wil bepalen. Dan zal je misschien zeggen, is dat nou een goede boodschap, dat je bepaald wordt bij het feit dat je een keer moet sterven? Ja, dat is een goede boodschap, omdat er een weg naar het leven in wordt aangekondigd, wordt aangeboden, wordt aangewezen. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Want we zijn op reis, allemaal. En dat is eigenlijk ook wel een beeld wat in deze tekst vanmiddag naar voren komt. Plaats bereiden. Je zou het misschien ook nog wel wat kunnen zeggen als reserveren. In gereedheid brengen. Nou, dat doet denken aan een reis. Zeker als we net de vakantietijd achter de rug hebben. En u misschien wel op reis bent geweest. Dan hebt u een plek besproken. Om niet, als u op de plaats van bestemming zou zijn aangekomen, te ontdekken dat er geen plek is voor u. Zo plaats bereiden, opdat je op de plaats van de bestemming aangekomen er ook ruimte is om te verblijven. Die goede boodschap, die mag toch ook in deze dienst, in deze rouwsamenkomst vanmiddag klinken. En het is de troost van de Heer Jezus die hij biedt aan zijn discipelen. Want hij gaat heen, zegt hij. Hij zal afscheid moeten nemen. Hij moet een weg gaan die hij al eerder met zijn discipelen heeft besproken, namelijk de weg van lijden en sterven. Ik ga heen. En dat raakt die discipelen. Ze worden ontroerd, staat er. Dat is een heel sterk woord in het Grieks. Ze worden er echt door in hun hart getroffen dat de Heer Jezus zegt dat hij bij hen weg zal gaan. Uw hart worden niet ontroerd, zegt hij dan. Als de Heer Jezus zijn naderende lijden en sterven aankondigt en gezegd heeft wat er moet gaan gebeuren, maar ook beloofd heeft dat er een andere trooster zal gaan komen, dan brengt dat toch die discipelen in verwarring. Hij zal heen gaan en lijden en hij zal verraden worden en hij zal door iemand uit hun kring verraden gaan worden. Het maakt de discipelen onrustig en de Heer Jezus vertroost hen en roept hen op om te geloven in God en in hem te geloven. Wat schokt die discipelen nou? Natuurlijk, als iemand zegt, ik moet afscheid nemen. En afscheid nemen doet altijd zeer. Dat is ook wat die discipelen geschokt heeft. De meester gaat weg. Maar weet u wat hen nou het diepst trof? Dat ze niet meer bij hem zullen zijn. Dat ze hem niet meer zullen kunnen zien, dat hij niet nabij is. Dat schokt. En eigenlijk, gemeente, is dat het kenmerk van het leven dat los is geraakt van God. De wereld die zonder Christus en zonder God leeft, ja, die heeft dat niet in de gaten en die leeft daaraan voorbij. En de grote tegenstander van God, de Satan, wil ook maar het liefst dat we zo oppervlakkig mogelijk leven en zo oppervlakkig mogelijk over de dingen nadenken en niet al te diep erover nadenken en niet te ernstig. Want wat gebeurt er als je daarover gaat nadenken? Voelt u het? Als u dat nou eens op uzelf van toepassing brengt, dat ook een van ons straks, uit deze kring is iemand van ons de eerste die straks weer naar het graf gebracht wordt. Als je daar eens over nadenkt, wat doet dat met je? Dat maakt je onrustig, toch? En dan kun je dat wegdrukken, die gedachte, en dan kun je daar zo luchtig mogelijk overheen leven. Maar het grootste bewijs is toch dit, dat de wereld zonder God in verwarring raakt. Wat met mij? Als ik straks sterven moet. En als u dat vanmiddag, en als jij dat vanmiddag ook bij jezelf gewoon eerlijk onder ogen ziet, dat dat onrust teweeg brengt, dan is dat een signaal dat je beseft dat je bij de bron van het leven weg bent. En als je niet teruggebracht wordt tot die bron van het leven, dan blijft die onrust. En dat is die goede boodschap. Er is een bron van leven voor onrustige mensen in zichzelf, die het misschien wel weg proberen te duwen, maar het vanmiddag niet weg kunnen duwen. De sterfelijkheid van ons bestaan. We worden er voor geplaatst. En de boodschap van het evangelie is, maar er is troost voor mensen die in zichzelf ontredderd zijn en geen hoop hebben, geen zekerheid. En u die wel de Heer hebt leren kennen en u die in Christus bent gaan geloven, die weet daar toch ook wel iets van, wat die discipelen dan hier doormaken. De belijdenis zegt het ook heel eerlijk. Als God zich soms een ogenblik verbergt, dat je hem niet dichtbij ervaart en dat hij niet heel nabij is voor je beleving, dan is dat een bittere ervaring. En je merkt het bij mensen die de psalmen gedicht hebben. Als God niet dichtbij is, dan zijn ze angstig. Waar moet ik heen als hij zo ver weg is? Nou, dat ziet hier Jezus met zijn discipelen gebeuren als hij hen eerlijk vertelt dat hij heen moet gaan. Wees niet ontredderd, wees niet ontroerd. Geloof in God. Geloof ook in mij, want ik en de Vader zijn één. En dat zijn zulke diepe woorden, zulke rijke woorden, gemeente. Als u bedenkt dat dit gezegd wordt door de Heer Jezus vlak voordat hij verraden wordt en gevangen genomen wordt en gegeeseld wordt en bespot wordt en aan het kruis geslagen wordt. Als hij in Gethsemane nog gaat bidden en hij zo angstig wordt voor wat hem te wachten staat, dat zijn zweet als druppels bloed wordt. En als in Johannes 13 ook staat te lezen dat de Heer Jezus al die dingen wist die hem overkomen zouden. Dat hij oog heeft voor de ontroering in het hart van zijn discipelen. Je zou zeggen, als je dat allemaal weet wat er met je staat te gebeuren, dan heb je genoeg aan jezelf. Maar dit is de heiland ten voeten uit, de zaligmaker ten voeten uit, die ook juist eerst aandacht heeft voor zijn discipelen. Voor hun moeite, voor hun zorg, voor hun ontreddering. Uw hart wordt niet ontroerd. Want mijn hart wordt straks in Gethsemane tot in het diepst geschokt en geroerd. En omdat ik die weg zal gaan, mag u rust zoeken bij mij. Als de middelaar, als de heiland. Als de onbegrijpelijke genade van Gods Zoon die zichzelf wil wegschenken aan mensen die in zichzelf reddeloos zijn. Ik ga heen niet om u te verlaten. Ik ga heen om u juist te kunnen troosten. Ik zal nog moeten gaan lijden en ik zal nog moeten gaan sterven. Maar mijn weg door lijden heen is naar de heerlijkheid van het Vaderhuis. En als ik zo de weg gebaand heb door de zonde op mij te nemen, zelf te gaan sterven aan het kruis, ook begraven te worden, maar op te staan uit de dood en op te varen naar de hemel, dan is mijn heengaan bedoeld tot troost voor u die nog sterven moet. Want ik ga heen tot mijn Vader en naar het huis van mijn Vader. En mijn heengaan is voor de discipelen de garantie voor hun zaligheid. Zijn heengaan is de garantie voor de zaligheid voor ieder die in hem gelooft. Ik ga heen. En in het huis van mijn Vader zijn vele woningen. Er is ruimte bij God. En er is veel ruimte bij God. Er is ruimte bij God voor een hoer en een tollenaar. Er is ruimte bij God voor een melaatse en voor een kreupele. Er is ruimte bij God voor een Saulus die de christenen eerst vervolgde. Er is ruimte bij God voor oude en jonge. En u kunt ervan op aan, zegt hij tegen zijn discipelen. Als het anders zou zijn geweest, zo zou ik het u gezegd hebben. Als er maar beperkte ruimte is, dan zou ik u dat eerlijk hebben verteld. Als er maar een enkele woning is, dan zou ik u dat hebben gezegd. Maar ik zeg u, het huis van mijn Vader heeft vele woningen. En dat is betrouwbaar. Het huis van mijn Vader. Ja, wie weet nou beter hoe het bij vader thuis is dan de zoon? Wie weet nou beter hoe het thuis is als degene die er zelf woont? Het huis van de Vader is het thuis van Christus. En hij weet als geen ander hoe het daar is. En hij kent de vader en het huis van zijn vader als niemand anders. Vele woningen zijn daar, een grote hoeveelheid staat er, die blijvend is. Blijvende ruimten die onderdak bieden voor velen in het vaderhuis. Het kan niet ruimer en het kan niet rijker. En dat vaderhuis is niet alleen maar voor die discipelen tegen wie de Heer Jezus dat zegt. Want als de Heer Jezus het hier tegen zijn discipelen zegt, dan zegt hij het via zijn discipelen tegen de mensen die de discipelen weer hoorden. Want als ze u horen, heeft hij gezegd, dan horen ze mij. En hij zendt ze straks uit om te gaan verkondigen. Dus hij zegt het vanmiddag ook tegen een ieder hier. Het vaderhuis is voor allen die aan Christus verbonden worden. En dat is alleen mogelijk als de Heer Jezus heen zal gaan om plaats te bereiden. Dat heen gaan, dat ziet dus op al dat werk wat hij vanaf dit ogenblik nog gaat doen. Lijden, sterven, begraven worden, opstaan, hemelvaart, het zenden van zijn geest en straks zijn wederkomst. En heel dat heengaan staat in dienst van zijn middelaarswerk. Dat wat hij in de plaats van ons mensen moet doen. En ik ga heen om u plaats te bereiden. Voelt u daar de heel persoonlijke zorg in? Om u plaats te bereiden. Heel persoonlijke zorg. Hij weet precies van iedere discipel, van iedere volgeling, wat hij nodig heeft en wat daar in het huis van de Vader klaargemaakt moet worden voor diegene, om die te kunnen ontvangen. Daar zit tegelijkertijd ook dit aan. En daarom is het evangelie wat altijd ruim en rijk is, ook tegelijkertijd altijd aansporend en ernstig. In de zin dat we beseffen dat het dus alleen door Christus kan. Wij kunnen zelf die ruimte in het vaderhuis niet klaarmaken. En het is ook niet vanzelfsprekend dat wij daar een plek hebben en een woning hebben. Die moet in gereedheid gebracht worden. Die moet persoonlijk afgestemd worden op wie ik ben. Die moet besproken, die moet klaargemaakt worden. Nou, ik gaf even net dat voorbeeld van een vakantiewoning of een staanplaats of een hotelkamer die u moet bespreken. Ja. Dan komt de vraag ook deze middag naar ons toe. Hebben we die woning dan bij de Vader inmiddels besproken? Heeft u uw eeuwige bestemming geboekt? Nou, dominee, dat vind ik een beetje een rare uitdrukking. Want ik kan toch geen plekje in de hemel boeken. Want als je boekt, dan moet je reserveren en moet je ook betalen. En wie kan dat nou? Dat is misschien wel een beetje oneerbiedig zelfs van u. Ik bedoel het niet oneerbiedig. En het is inderdaad zo dat ik het niet op mezelf kan bespreken en betalen. Maar hier hoor ik in de tekst iemand zeggen dat hij het voor mij wil doen. En dat hij het ook alleen kan doen. Hij alleen kan dat doen. En dat als ik daar in het vaderhuis ook een plek zou willen hebben, hij het ook alleen is die het moet doen. Dus laat ik de vraag dan iets anders stellen. Als we nu zo geconfronteerd worden met het feit dat wij sterfelijke mensen zijn, heeft u de Heer Jezus Christus gevraagd of hij voor u heen wil gaan om voor u plaats te bereiden? Als u nou ook weet dat er zoveel ruimte bij de Heer in het vaderhuis is. Dat gebed, zo eigenlijk heel eenvoudig. Nou, dat heb ik ook maar tegen jullie tante gezegd. Toen ze zei, zou daar nou plaats voor mij zijn? weten, dan kan u daar altijd om vragen. Want de Heere nodigt uit tot dat gebed. Heere, wilt u ook voor mij plaats bereiden? En dat is misschien een vraag die meer op je afkomt als je ouder wordt en je beseft dat je niet altijd hier op aarde zult leven. Maar het is natuurlijk ook een vraag voor de jongeren die in de kerk zijn. We zijn allemaal maar broze mensen. En als je ontdekt wordt aan het feit dat je leven een levensreis is. En als de goede boodschap van het evangelie ons de twee mogelijke uitkomsten eerlijk aanwijst. Of dat vaderhuis, of buiten dat vaderhuis, wat in de Bijbel de buitenste duisternis wordt genoemd. Ja, dan is het de bedoeling van dat evangelie om ons deze middag tot dat gebed te brengen. Heere, bereid genadig ook voor mij een plaats in het vaderhuis. En dan is de aanmoediging van het evangelie dat wie we ook zijn, dat gebed mogen gaan bidden. Want in dat huis van de Vader zijn vele woningen. En dan is het de ernst van de prediking in de aansporing om dat te gaan doen. Ga daar niet aan voorbij. Denk niet, nou dat komt wel een keer. Ik zie wel als ik op plaats van bestemming aankom of er nog een plek voor mij is. Want dan is er geen plek. Dan is het vaderhuis vol. En dan zou het toch wel een ernstige zaak zijn als u zich dan nog zou herinneren wat u deze middag hebt gehoord. U mag erom bidden en als je het niet gedaan hebt en als je dan tot de ontdekking zou komen. Er is geen plaats, want ik heb er nooit om gevraagd en ik heb er nooit om verlegen gezeten en ik heb er nooit om gebeden. Laat dat met u en jou niet gebeuren. Zoek het, bid erom en straks gaan we die psalm zingen, psalm 84. Zelfs een mus, zo'n heel klein, piepklein vogeltje, angstig voor alles en nog wat, fladdert zo weer weg. Maar zelfs een mus mag bij het altaar, beeld van het offer van de Heer Jezus, tot verzoening van de schuld, een plek vinden. Dat evangelie nodigt om te bidden, lieve Heiland, er is alleen maar plaats in het Vaderhuis als u het voor mij bereidt. Maar nou hoor ik dat u gewillig bent om het klaar te maken voor de grootste van de zondaren. Er zijn in dat vaderhuis vele woningen. En de weg tot dat vaderhuis is Christus zelf, de deur die toegang geeft. En het is Christus die zegt, wie tot mij komt, die zal ik geenszins uitwerpen. Wie die ook is, hoe lang die er ook langs heen geleefd heeft, welke leeftijd die dan ook heeft. En de opdracht van de discipelen straks wordt om dit evangelie te gaan verkondigen. Ga heen en verkondig het evangelie aan alle volken met bevel van geloof en bekering. Dat wil zeggen dat de prediker van die goede boodschap het op het hart drukt. Leef er niet aan voorbij, maar zoek Christus en zoek de Heere voordat u hem ontmoeten gaat na uw sterven. En je krijgt de genadige oproep om in deze Christus te geloven en hem als de enige redder en zaligmaker te gaan zien. Want door die persoonlijke band aan hem wordt die kamer, wordt die woning, wordt die ruimte ingericht en klaargemaakt voor u of voor jou. En alleen door die geloofsband aan Christus. Maar door die geloofsband aan Christus ook voor allen die in hem geloven. Of ze soms bestreden worden, of ze het soms niet vatten kunnen, of ze er niet bij kunnen, of ze met vragen lopen, zou dat ook voor mij echt kunnen zijn? Die twijfelmoedig soms zijn, die er naar zoeken en tasten om zekerheid te ontvangen, maar die dan toch tot hem gaan. Zoals die Melaatse die het had gehoord, dat de Heer Jezus Melaatse geneest, maar zou het nou ook voor hem kunnen? En toch kon hij niet wegblijven en hij kwam tot de Heer Jezus en hij zegt, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Ik geloof dat u het kan. Ik weet alleen niet zeker of u ook mij zou willen zien staan. En dan zegt de Heer Jezus, ik wil. Word gereinigd. Wie zo zijn hoop en zijn vertrouwen op Christus en zijn belofte zet, komt niet bedrogen uit. En daarom moest hij nou heen gaan, de Heer Jezus. En hij moet de weg gaan die de schriften hem hebben gewezen, van lijden en sterven. Door Gethsemane, over Golgotha, de graftuin, naar de Olijfberg. Via zijn sterven en zijn begraven naar de opstanding en het eeuwige leven bij zijn Vader. Hij moest al die plaatsen bereiden. Door plaats vervangend te lijden en te sterven. Dat is het geheim. Hij in mijn plaats. Hij de straf die ik heb verdiend. Ik de vrede die hij daarmee heeft verdiend. Christus en Christus alleen. Er zijn plaatsen in dat Vaderhuis. En er zijn plaatsen die bereid gemaakt worden, klaargemaakt worden door de Zoon. En er is de Heilige Geest die zondaren klaarmaakt voor die woning. Ja, dat is ook nog een keer zo. Wie in Christus gelooft, wordt door de Geest ook klaargemaakt om straks die hemelse woning bij de Vader binnen te kunnen gaan. Door geloof en door bekering. Ik ga heen, zegt de Heiland, en hij is gegaan. En hij heeft zijn werk volkomen gedaan. Zo volkomen dat die weg er is. Hij heeft alles gedaan en hij doet alles wat nodig is om een zondaar thuis te brengen. Hij heeft het heil verdiend. En hij schenkt het en deelt het ook uit aan een ieder die gelooft. Je mag het uit zijn hand ontvangen. De toegang tot de Vader. Nou ziet u hoe die twee tegenover elkaar staan, hè? De ontreddering en de verwarring van een wereld die zonder God leeft. En de troost en de vrede en het uitzicht voor hen die Christus kennen door het geloof. Die in de geloofsgemeenschap met Christus mogen leven. Rijk is het. Rijk is het als de door het geloof je deze Christus zo mag kennen, dat je in deze troost verder mag leven. Tot het moment dat het graf nog een keer voor mij gedolven moet worden. Maar dat is dan maar een tijdelijke plek. Want dat graf gaat een keer open. Want hij brengt al zijn kinderen thuis. Dat is de rijke troost van het te mogen horen bij Christus. Nu reeds. Want nu mag ik dan al weten. Hij is bezig die plaats klaar te maken. En er zal straks niets aan ontbreken. Ik kom straks niet daaraan. En ik blijk geen toegang te hebben. Nee, alle dingen zijn dan gereed. Het is door hem volbracht. En dan thuisgebracht te worden in de gemeenschap met de Vader en door de Zoon en de Heilige Geest. En in eenheid met allen die hem lief hebben gehad. Waar ook ter wereld ze hebben geleefd en die in hem hebben geloofd. Die ene schare die niemand tellen kan. Uit allerlei talen en generaties en volkeren en geslachten, maar die daar in dat Vaderhuis voor de troon zullen staan om hem de eer te geven. Het was door u alleen, om het eeuwig welbehagen. Welzalig, Heere, die op u bouwt en zich zo geheel aan u vertrouwt. Amen. Thank you. Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, u bent een God bij wie zelfs een mus een huis kon vinden. En een zwaluw mocht haar jongen dicht bij dat altaar leggen. En dat gebruikt die dichter als een beeld dat hij dan ook zelf maar durft tot u te vluchten. En nu heeft u die woorden van die psalm toch ook heerlijk duidelijk en zichtbaar gemaakt in het zenden van uw zoon, die zelf met zijn armen uitgebreid staat en stond, komt herwaarts tot mij allen die vermoeid en belast zijn. En ik zal u rust geven. En hoe hij zocht de armen en de kreupelen en de gebrekkigen en de verschopten. En hij had oog voor het zwakke en het wankelmoedige. En zo heeft u het ook deze middag ons laten zeggen. Dat er plaats is bij u. En dat die plaats er zelfs is voor de grootste van de zondaren. En dat u ons geroepen hebt om nu tot uw zoon te komen. Dat hij het allemaal voor ons in orde brengen zal. Heren, we bidden of we met die oproep, die ook die ernst in zich houdt, dat als we aan uw zoon voorbij gaan, natuurlijk geen plaats kunnen krijgen bij u. Maar juist met die nodiging als eerste, opdat in uw zoon die rijkdom van genade is, dat wij als sterfelijke mensen in hem en uit hem het eeuwige leven mogen ontvangen. Want zo lief hebt u de wereld gehad, dat u uw enig geboren zoon gezonden hebt, opdat een ieder die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Heren, mogen we straks op de begraafplaats ook zo omhoog zien naar u. We bidden u om kracht. We bidden om uw nabijheid als we nu samen met de familie de gang naar het graf gaan maken. We bidden ook in het bijzonder voor zus Wil die thuis met ons meegeluisterd heeft. En die er niet bij kan zijn. Heren, wees u ook haar, in haar omstandigheden, een God van nabij. En troost haar, als misschien juist wel op deze wijze extra gevoeld wordt het gemis en de afstand. Maar we bidden ook voor zus Tini en de neven en nichten en ieder die in liefde om onze overleden zuster Heemskerk heen stond. Of u ons wil schenken wat wij nodig hebben om haar nu te gaan begraven. Tot de jongste dag, als u wederkomt. En als u komt om dat werk van het klaarmaken van het vaderhuis nu ook echt te voltooien, opdat dat huis van uw vader ook vol wordt, bewoond wordt. Heere, heb dank voor al uw goede gaven. Vergeef ons het verkeerde. Om Christus wil. Amen. We zingen uit de 25e psalm samen nog het tweede vers. We gaan nu de weg naar het graf, biddend om de zegen van de Heere, onze God. O Vader, dat uw liefde ons blijke. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie enige God, u zij al de eer. Amen.
Dames en heren, zo dadelijk begeleiden we Rie Heemskerk naar haar laatste rustplaats. En namens de familie wil ik u allen uitnodigen om aan te sluiten bij de stoet buiten. Voor degenen die slechte been zijn, is er een volgauto beschikbaar en kunt u zich melden bij mijn collega van de laatste eer. Dank u wel.
Aan het einde van deze rouwplechtigheid is het onze gewoonte om af te sluiten met een stukje uit Gods woord met een dankgebed. Dan wilde ik met elkaar lezen Psalm 115. Niet ons, o Heere, niet ons, maar uw naam geef eer, om uw goede tierenheid en om uw waarheid wil. Waarom zouden de heidenen zeggen, waar is u nu hun God? Onze God is toch in de hemel? Hij doet al wat hem behaagt. Hun lieder afgoden zijn zilver en goud. Het werk van des mensen handen. Ze hebben een mond, maar spreken niet. Ze hebben ogen, maar zien niet. Oren hebben zij, maar horen niet. Ze hebben een neus, maar rieken niet, oftewel ruiken niet. Hun handen hebben zij, maar zij tasten niet. Hun voeten, maar ze gaan niet. Ze geven geen geluid door hun keel. Dat die hen maken, hun gelijk worden. En al wie op hen vertrouwt, Israël vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij huis van Aaron, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. Gij lied die den Heere vreest, vertrouwt op de Heere. Hij is hun hulp en hun schild. De Heere is ons gedachte geweest. Hij zal zegenen. Hij zal het huis van Israël zegenen. Hij zal het huis van Aaron zegenen. Hij zal zegenen die de Heere vrezen. De kleinen met de groten. De Heere zal den zegen over uw lieden vermeerderen. Over uw lieden en over uw kinderen. Gij lieden zijt den Heere gezegend. Die den hemel en de aarde gemaakt heeft. Aangaande de hemel. De hemel is des Heere, maar de aarde heeft hij de mensenkinderen gegeven. De doden zullen den Heere niet prijzen, noch die in stilte nedergedaald zijn. Maar wij zullen de Heere loven, van nu aan tot in eeuwigheid. Halleluja. Zullen we de Heere nog danken en bidden. Zo naderen we voor uw heilige aangezicht, Heere, om uw naam het moedig dank te zeggen. Dank te zeggen voor de weldaden uit uw hand ontvangen. We mochten een moeilijke weg gaan, Heere, een dierbare naar het graf brengen. En dat is een zware taak. Maar gij hebt daar ons de kracht voor gegeven. En nu we weer hier terug zijn, leggen we onze dank voor u neer, dat gij die steun ons geschonken hebt. En bidden van u, of gij met ons de toekomst wilt tegengaan. De ernst van het woord is ook in het midden van ons neergelegd, Heere. We bidden me van u of gij ook de naprediker wil zijn. Leg onze dank voor u neer, voor onze herder en leraar die dat dan zo mocht doen. En geef me dat u dat ook zelf ook voordeel uit mag trekken. Wees zo verder met ons het verdere van deze dag. Ook in het middaguur als er nog ontmoetingen zullen zijn. Geef dat het goede ontmoetingen zijn. Dit alles bidden wij van u in de vergeving van onze zonden. Om Christus wil uw genade. Amen.